Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste luisteraars, wees zeer hartelijk welkom in de zoveelste uitzending van het programma De Rots in de Branding. De radio viert dit jaar haar 10e verjaardag en De Rots in de Branding zit vandaag ondertussen aan de 500ste uitzending op een donderdag. Er zijn wel een aantal herhalingen geweest op donderdag, ook enkele extra uitzendingen op andere dagen, zoals de maanden van de eerste lockdown in 2020. Maar zo komen we aan 500 vandaag. En met veel genoegen doen we eraan verder en blijven hopen dat jullie, beste luisteraars, en dit is het belangrijkste, verder onze radio blijven steunen en vooral propageren. Laat deze viering van 10 jaar radio de start betekenen van een nog duidelijker doorbraak hier in het Vlaamse land. Maar u weet het, dit vraagt veel geld, dus steun onze radio of steun verder onze radio in de toekomst. Zeer hartelijke dank. Voor vandaag gaan we het hebben over enkele thema's, artikelen, berichtgevingen verschenen op de katholieke media, maar die toch wat verband met elkaar houden. En alzo wou ik starten met de Britse rabbijn, wijlen Lord Jonathan Henry Sacks, over de toekomst van Europa. Een thema volgens hem die zeer nodig is, zelfs dringend op tafel moet liggen. Hij won in mei 2016 de Templeton Prize. Hij werd geboren in 1948, was van 1991 tot 2013 opperrabbijn van de Verenigde Hebreeuwse Gemeenschappen in Groot-Brittannië. Hij overleed op 7 november 2020. Hij was zeer actief op het domein van interreligieuze dialoog en was sinds zijn pensioen nog professor aan het King's College in Londen en aan de private Universiteit van Yeshiva in New York. Bekende personen die deze prijs reeds ontvingen, als eerste in 1973 was moeder Teresa. Later volgden onder andere frère Roger van Thésée, Chiara Lubich, stichteres van de Focolare, de dissidente Russische schrijver Solzhenitsyn enzovoort. Lord Jonathan Henry Sacks verklaarde dus over de toekomst van Europa eigenlijk een niet zo positieve kijk. Hij voorspelde ooit dat Europa ten onder zal gaan, zoals het Romeinse Rijk. En Europeanen hebben dit slechts aan zichzelf te danken, omdat het hen aan de bereidheid ontbreekt om offers voor de toekomst te brengen. En als eerste oorzaak haalde hij aan het gebrek aan geboorten. En de massale immigratie van vreemdelingen kan dit probleem niet oplossen, omdat de Europeanen het systematisch nalaten om nieuwkomers in hun waardensysteem te integreren. Nog de markt, nog de staat kunnen die ineenstorting van het aantal geboorten in Europa beletten. En in de plaats daarvan heersen een falend systeem en moreel verval. Maar deze professor ging toen verder. Het is zelfs onrealistisch om nog een ommekeer te verwachten. Europeanen streven er vooral naar om van het heden te genieten. En zo wijzen ze de verantwoordelijkheid voor kinderen af. En tegelijk blijft de sociale ongelijkheid toenemen en wordt ook het geloof in een hogere macht afgewezen. Europa verliest zijn identiteit. Aldus deze opperrabbijn, winnaar van de befaamde Templetonprijs in 2016. Deze lord had het dus over het feit dat Europa zou ten onder gaan zoals het Romeinse Rijk. Wel, ik zou even willen blijven stilstaan bij dat Romeinse Rijk. En zo kom ik bij een artikel, een interessant artikel van Philippe Koloski, verschenen op de website van Aletea. En de titel luidt: Hoe leefden de christenen ten tijde van de Romeinse samenleving? En hij schrijft: In het antieke Rome stond de dominante Romeinse cultuur diametraal tegenover de christelijke levenswijze. Terwijl de gebruiken van de Romeinen bestonden uit het offeren aan de goden, ook deel te nemen aan orgieën of het bijwonen van bloederige spelen, leidden de christenen een bescheiden leven, zonder overdaad, met vooral het beoefenen van de naastenliefde en het aanbidden van een drie-ene God. En de auteur van het artikel verwijst dan naar een brief die gevonden werd uit de tweede eeuw van een onbekende auteur, maar wel geschreven aan een zekere Diognetus. En daarin staat hoe de christenen zich niet onderscheiden van andere mensen, nog door hun vaderland, nog door hun taal, nog door hun wijze van kleden. Zij leiden niets ongewoons in hun uiterlijke manier van leven. Dus die eerste christenen waren zeer goed geïntegreerd in de toenmalige Romeinse samenleving. Maar waar zat dan het verschil? En in deze brief volgen dan een hele reeks van voorbeelden. Hoe deze eerste christenen leefden, waaruit dan wel duidelijke verschillen naar boven komen. En zo staat onder andere vermeld: Zij trouwen als ieder ander, hebben kinderen, maar leggen hun kinderen niet te vondeling bij de geboorte. Zij delen hun tafel met anderen, maar niet hun bed. Ze leven in het vlees, maar niet naar het vlees. Zij wonen op aarde, maar ze hebben hun gesprekken in de hemel. Zij gehoorzamen de heersende wetten, maar overtreffen ze in hun eigen leven. En auteur Philippe Koloski voegt eraan toe: Bij de Romeinen was het een courante gewoonte om bijvoorbeeld ongewenste kinderen bij de geboorte in de steek te laten. De christenen daarentegen waren gekend, niet alleen omdat ze het niet deden, maar vaak omdat zij die kinderen, die een zekere dood tegemoet gingen, opvingen. Maar de Romeinen konden echter die echte motivatie van de christenen niet altijd vatten. En vandaar dat in Romeinse kringen de ronde deed dat de christenen deze kinderen opnamen om kinderoffers te brengen. Ook echtscheiding en overspel waren gemeengoed in het Romeinse Rijk en daaraan weigerden de christenen aan mee te doen. Maar wat de Romeinen het meest verbaasde was het volgende. In de brief staat verder: Ze hebben iedereen lief en worden door iedereen vervolgd. Ze worden miskend en veroordeeld, ze worden gedood, maar ook ten leven gewekt. Ze zijn arm als bedelaars, maar maken velen rijk. Ze hebben aan alles gebrek, maar leven in overvloed. Ze worden veracht, maar voor hen betekent het een verheerlijking. Ze worden belasterd, maar worden gerechtvaardigd door de laster. Zij worden bespot en ze zegenen. Ze worden beledigd en bewijzen eer aan zij die hen beledigen. Hoewel zij, de christenen, onberispelijk zijn, worden ze gestraft als misdadigers en te midden van de folteringen verkeren zij in vreugde. En de onbekende auteur van de brief aan Diognetus verklaart verder door het beeld van de ziel en het lichaam te gebruiken. En ik lees, in één woord, wat de ziel is voor het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld. De ziel verblijft in het lichaam, maar is niet van het lichaam. Christenen zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Tot zover deze brief uit de helft van de tweede eeuw. En de schrijver van het artikel in Aletheia besluit dan met de volgende bedenking. Dit terwijl de wereld van de christenen niet te klagen hebben, vervolgt de wereld deze christenen. Want de ziel, de christenen, bemint het lichaam, de wereld, en dus ook de leden die haar voortdurend vervolgen. De ziel conserveert het lichaam. Met andere woorden, de christenen, ingesloten in deze wereld, beletten eigenlijk dat de wereld zou ten onder gaan. En daarom beminnen de christenen diegenen die hen haten en vervolgen. En de auteur van het artikel haalt als besluit Tertullianus aan. Maar beste vrienden, ik stel voor eerst te verpozen met een lied. Stand up, be proud. Sta op en wees fier. Het gaat hier wel niet over de eerste christenen, maar over de soldaten die ook hun leven lieten in Wereldoorlog 1 voor onze vrijheid. Het wordt gezongen door de Garrett Mallone en Big Performance Choir op een van de kerkhoven in de Westhoek.
Friendship has come, the dirt, the mud, now the poppies blossom. They fought, they fell, stand up, be proud. They are all our heroes, for light, for peace. We walk ahead as one, stand up. Be proud, they are all our heroes, for light, for peace, we walk ahead as one.
En beste vrienden, we overlopen een artikel uit Aletheia over een brief uit de tweede eeuw met een getuigenis over hoe de eerste christenen leefden in het Romeinse Rijk. En de schrijver van het artikel eindigde met Tertullianus. Tertullianus of Quintus Septimius Florens leefde ook in die tweede helft van de tweede eeuw, eerste helft derde eeuw. Hij was geboortig uit Carthago in het huidige Tunesië, als een zoon van een Romeinse officier. Rond het jaar 190, hij was toen ongeveer 30 jaar oud, bekeerde hij zich tot het christendom. En ruim 30 geschriften van Tertullianus zijn bewaard gebleven. Zo noteerde hij hoe de Romeinen zelf verklaarden over de christenen. Zie eens hoe zij elkaar liefhebben. Wel, wat dachten jullie ervan om even een relaas te geven op onze radio hoe een doopsel bij de eerste christenen eraan toeging? Het is een observatie neergeschreven door Tertullianus. We bevinden ons op het einde van de tweede eeuw in Carthago tijdens de paasnacht. En er klinkt Alleluia-geroep en gezang tijdens de doopsel-liturgie. En een nieuw gedoopte stapt uit het zuivere water die hem heeft herboren worden volgens Jezus' belofte. En dit gebeurt slechts eenmaal per jaar en trekt een massa christenen aan. En Tertullianus merkt op dat in zijn tijd, en we kunnen erbij voegen, ook vandaag, het nut van de doop door velen in vraag werd gesteld. En daarom observeerde hij zeer aandachtig elke handeling die hij dan later in zijn geschriften neerschreef. Het is als het ware een eerste formulering van dit sacrament. En in de stilte van die nacht ziet hij de vele kaarsen die hun licht weerspiegelen in het doopwater. Hij vermeldt hoe de bisschop het water zegent. En hij bekijkt de doopeling, die bij elke credo, ik geloof, in het water wordt gedompeld en als nieuw er weer uitkomt, herboren in Christus. En bij het zien daarvan moet hij denken aan het beeld in het boek Genesis, waar de adem van God zweefde over de wateren. Ook vermeldt Tertullianus de olie, symbool van de doop in de geest, gemerkt op het voorhoofd. Beste vrienden, ik laat het daarbij, maar het is goed eens naar die eerste bronnen te grijpen en zo aan te voelen hoe belangrijk, hier in dit geval, een doop betekent. Wat er inwendig gebeurt in een baby of kind, jongvolwassenen of volwassenen, die vandaag wordt gedoopt. Het was toen en moet nu nog vandaag veel meer zijn dan een loutere opname in de familie van God, met een mooi feest en lekkere suikerbonen, enzovoort, en dat mag. Maar we moeten meer beseffen dat God, zoals in elk sacrament, zeer diep inwerkt met zijn goddelijke genade. Bijvoorbeeld, het is mooi als ouders op het geboortekaartje niet alleen een geboortedatum vermelden, maar ook een doopdatum, of het zal bij het doopsel de naam X ontvangen. En dit zijn kleine, eenvoudige getuigenissen van christelijke ouders in de wereld van vandaag, om over na te denken. En we gaan terugluisteren naar een lied naar het kinderkoor Les Enfants Tastiques. En ze zingen heel eenvoudig over het water.
Vu de la lune ou de Jupiter, de tout là-haut y a pas de mystère. La planète bleue, oh que c'est beau, c'est de l'eau. Petites mares et grands océans, tous les lacs, les torrents, les ruisseaux, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Quelle que soit la couleur des nuages, jour de pluie, de neige ou d'orage, tous les caprices de la météo, c'est de l'eau. enchaîne et le petit roseau.
C'est de l'eau, c'est de l'eau.
Welkom bij Radio Maria.
Beste vrienden, getuigen zijn in deze wereld is zowat een beetje de leidraad in deze uitzending. Als we zo in de media horen over bekende mensen die massa's geld verdienen en bezittingen hebben, en daartegenover geconfronteerd worden met grote armoede, dan stellen we ons soms de vraag, of beter beelden we ons in, moest nu eens zo'n rijke beslissen om al zijn geld te besteden aan louter goede werken? Wel, wat dacht u te blijven in de wereld? Ja, van het Romeinse Rijk, maar een beetje later, aanvang 5e eeuw. En de volgende getuigenis werd opgeschreven in het Grieks door een zekere monnik Gerontius uit die tijd op basis van ooggetuigen en als rechtstreekse getuige. Hij wordt ook genoemd Gerontium van Jeruzalem, maar veel van hem is niet geweten. En daarvoor gaan we naar Rome en bellen aan, of kloppen we aan, bij het prachtige herenhuis van de patriciersfamilie Pinianus. We bevinden ons in een zeer onstabiel West-Romeins Rijk, met zware invasies van de Oost-Germaanse Visigoten. Trouwens, een 60 jaar later eindigde dit West-Romeinse Rijk en werd het eerst opgenomen in het Oost-Romeins Rijk om een drietal eeuwen later onder keizer Karel de Grote te worden verder gezet als het middeleeuwse Heilige Roomse Rijk. En we horen in het herenhuis de snelle voetstappen, door de gangen klinken, maar van iemand die kwaad is en geërgerd. Het is Melania die gefrustreerd en met gebalde vuisten zich naar de kamer van haar man haast. De bedienden zijn verbaasd hun meestal glimlachende meesteres in zo'n toestand te zien. Want zij heeft eigenlijk alle reden om gelukkig te zijn. En wie droomt er niet van om tot de orde van de senatoren van het Romeinse Rijk te behoren, om eigendommen te hebben uit de vier hoeken van het Rijk, uitgestrekte domeinen in Sicilië, Afrika, Mauritanië, Spanje, Italië en zelfs in Engeland. En om geboren te worden in een familie van roem en met een zeer groot fortuin. Wie is deze Melania? Melania, ook genoemd de jongere, werd geboren in 383 uit schatrijke ouders uit een geslacht in Rome. Haar grootmoeder, de heilige Melania de Oudere, kwam uit het adellijke Romeinse geslacht der Antoni en was gehuwd met de toenmalige Romeinse stadsprefect Valerius Maximum. Deze gelovige grootmoeder verloor snel haar man en wijdde haar leven aan gebed en ascese en trok onder andere naar de woestijnmonniken in Egypte en Palestina en stichtte kloostergemeenschappen. Zij overleed in 409. En uit haar huwelijk werd dus een zoon geboren, die dus de vader werd van Melania de Jongere. Maar ook bij kleindochter Melania groeide reeds als kind een verlangen om alleen aan God toe te behoren. En omdat ze haar ouders niet wilde teleurstellen, had ze ingestemd te huwen met Valerius Pinianus, ook een zeer rijk patriciër en zoon van de Romeinse prefect Severus. Een van de rijksten uit die tijd. Hij stamde af van de gens Valeria, het geslacht Valerius, een van de oudste families uit Rome, waarschijnlijk al uit 300 voor Christus. Het paleis van de familie Valerius lag tot in de late keizertijd op een van de zeven heuvels van Rome in het centrum. Valerius Pinianus was ook christen, zoals Melania, en een goede echtgenoot. Melania had zich dus bij dit huwelijk, gewenst door haar ouders, neergelegd om een christen te zijn in de wereld en een goede moeder te zijn. Zij kregen samen twee kinderen, maar die vroeg overleden, en zo kwam de roep bij haar nog sterker op om zich totaal aan God te schenken. En vooral de woorden van Jezus tot de rijke jongeling troffen haar. Ga, verkoop alles wat je hebt en volg mij. Na enkele jaren was haar man, Valerius Pinianus, ook vastbesloten om alles voor Jezus op te geven. En ze waren overtuigd dat dat allemaal wel vlot zou gaan om alles te verkopen. Maar uiteindelijk, zo eenvoudig was dat niet. En zo komen we terug bij het geluid van de stappen van de geërgerde Melania door de gangen van het patriciershuis, waarbij ze gefrustreerd het kantoor binnenstapt waar haar man Valerius Pinianus zich bevindt. En zij vindt haar man zittend aan een tafel met zijn hoofd in zijn handen. Te oordelen naar je reactie, zegt hij, denk ik dat je niet veel meer succes hebt gehad als ik. Niets aan te doen, zegt Melania. Zelfs de slaven weigeren bevrijd te worden. Ze zijn te bang om slechte meesters te vinden. En welk nieuws heb jij? Onze vrees is bewaarheid, antwoordde Valerius. De Senaat heeft zijn veto uitgesproken over ons verzoek. Wij kunnen niets verkopen. Beiden waren gestart met een soort van groot handelsverkoop van al hun bezittingen. Maar het lukte niet en vooral het mocht niet. En uitgeput zakten Melania en Valerius in de kussens met een diepe zucht. Wat een plaag is hun status. De Romeinse wet eist dat senatoriale families hun lidmaatschap van het Rijk verantwoorden, hun reputatie hoog houden, regelmatig feesten en spelen organiseren, de tradities in ere houden. Maar Melania en Valerius wensten deze gouden kooi niet meer. Het was slechts stof vergeleken met wat Christus hun aanbiedt. Maar misschien kan de keizer de leden van de Senaat beïnvloeden, redeneerde Melania. Als de Senaat ons in de weg staat, moeten we de hogere autoriteit om hulp vragen. Maar haar man repliceerde: je denkt toch niet dat de keizer zich druk zal maken over onze zaak? Je vergeet, voegde Melania eraan toe, dat de keizer aan ons een grote bondgenoot heeft. Laat het aan mij over en vertrouw me. En een paar dagen later gaat Melania naar het paleis, beladen met vele geschenken, paarden en juwelen en allerlei soorten zijde om aan haar koninklijke gastvrouw aan te bieden. Het gaat hier om Serena, nicht van de Oost-Romeinse keizer en echtgenoot van de Romeinse generaal Stilicho, regent van het West-Romeinse Rijk onder keizer Honorius. Maar deze laatste was de schoonzoon van Serena. En Serena ontvangt Melania zeer hartelijk en bedankt haar voor de geschenken. Maar waarom ben jij zo gekleed? Vraagt Serena haar. Ze moet zeer armzalig gekleed zijn geweest. De zaak die ik bij u kom bepleiten, antwoordde Melania, is de enige rijkdom die ik verlang. En Serena luisterde aandachtig naar de kwellingen van haar gast. Hun verlangen om alles voor Christus achter te laten en de moeilijkheden die ze hebben om al hun bezittingen te kunnen verkopen. Melania's oprechtheid en haar geloof raken het hart van Serena, want Serena deelt ook het christelijk geloof. Jij geeft de rijkdom van de wereld op, vervolgde Serena, maar jij zult helderder schijnen dan wie dan ook in zijn glorie. En overtuigd liet Serena onmiddellijk de verkooporders opstellen om het paar te bevrijden van de tradities van hun rang. En alles werd versneld. Alles werd verkocht ten bate van kloosters en kerken. 8000 slaven werden bevrijd met elk nog 3 gouden munten. Melania en haar man Valerius Pinianus, die dan ook tevens belofte van celibaat beoefenden, verlieten Rome in 408 en vertoefden eerst 2 jaar elk in een klooster nabij Messina op Sicilië. Daarna reisden ze naar Afrika. Ze vertoefden voor eerst in Tagaste in het huidige Algerije, waar ze bisschop Sint Alypius, vriend van Augustinus van Hippo, ontmoetten. Maar ook met deze grote heilige Augustinus hadden ze ontmoetingen, die zij ruim financieel hielpen aan zijn kerk. Zo ook ontmoetten zij Paulinus, bisschop van Nola bij Napels, Cyrillus, patriarch van Alexandrië, ook de heilige Hieronymus, die in Bethlehem leefde als kluizenaar. Ze bezochten ook de woestijnkloosters in Opper Egypte, waar Melania's grootmoeder had geleefd. En ze hebben nooit spijt gehad van hun beslissing. Na een leven van dienstbaarheid en gebed overleed Valerius Pinianus in 420 en Melania stichtte nog een klooster in hetzelfde jaar op de Olijfberg waar zij binnentrad. Zij overleed straatarm op 31 december 439. En het is paus Pius X die haar in 1908 heilig verklaarde onder de naam Melania de Jongere.
There are times when you might feel aimless. You can't see the places where you belong.
But you will find that there is a purpose. It's been there within you all along.
And when you're near it, you can almost hear it.
It's like a symphony. Just keep listening. And pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies. Each one of us. Oh, it's glorious.
You will know how to let it ring out as you discover who you are.
Others around you start to wake up to the sounds that are in their hearts.
It's so amazing what we're all creating.
It's like a symphony. Just keep listening.
Beste vrienden, luisteraars, ik zie dat er nog tijd overblijft voor deze uitzending. En daarom nog drie kleine anekdotes en een wijze raad uit de vierde eeuw als slot. Het persagentschap Zenit vroeg zich af wat er gebeurd is met de Lamborghini Huracan, een luxe model, welke de paus had gekregen op 15 november 2017 als geschenk van deze constructeur. Een peperdure Lamborghini, gepersonaliseerd met de Vaticaanse kleuren, stond toen in het midden van Vaticaanstad op paus Franciscus te wachten. Waarde tenminste 250.000 euro. De paus zegende toen de wagen, zette er een handtekening op en keerde de spectaculaire wagen de rug toe. Nu, tussen haakjes, het is niet de eerste keer dat de paus een peperdure wagen achter zich laat. In 2016 nog riep hij op om de auto's die gebruikt waren tijdens zijn reis in Polen te veilen en het geld te besteden aan de hulp voor Syrische vluchtelingen. In 2014 verkocht hij een Harley Davidson ten voordele van een daklozencentrum in Rome. Maar waar is die Lamborghini naartoe? Wel, in mei 2018 werd de Lamborghini in opdracht van de paus te koop aangeboden in Monaco en het werd verkocht via het internationale veilinghuis Sotheby's voor 715.000 euro. En zo meldde in februari 2021 Kerkenoot Italië dat zij een van de organisaties zijn die van de paus een deel van het ingezamelde geld heeft ontvangen. Het gaat om een bedrag van 200.000 euro besteed aan de Iraakse christelijke gemeenschappen, die na de nederlaag van IS terugkeren naar hun dorpen in de vlakte van Nineveh, zoals de wederopbouw van de Syrisch-katholieke polyvalente ruimte gewijd aan de Maagd Maria en de wederopbouw van de Syrisch-Katholieke kleuterschool in Bashika, volledig verwoest door de jihadisten. En zo kwam er ook geld vrij voor een tehuis voor vrouwen, slachtoffers van slavenhandel, die de paus ontmoette in 2016, aldus de Paus Johannes 23 gemeenschap. De paus deelde tevens mee dat hij een deel van de verkoop wil verdelen onder twee andere Italiaanse verenigingen, die zich hoofdzakelijk met Afrika bezighouden, een vereniging van professor Marco Lanzettas, GICAM, een vereniging van handchirurgen, en de vereniging Vrienden van de Centraal-Afrikaanse Republiek, met projecten voornamelijk tot steun van vrouwen en kinderen. Een tweede anekdote. De heilige moeder Teresa van Calcutta deed ooit de paus wachten. Monseigneur John Essef, geboren in 1928 en priester gewijd in 1953, was de biechtvader van moeder Teresa en hij had de heilige pater Pio als geestelijk directeur. Hij woont vandaag nog in Australië, waar hij spirituele retretes voor de missionarissen van de naaste liefde leidt, de gemeenschap gesticht door moeder Teresa. En hij herinnert zich de dag toen moeder Teresa te laat was voor de afspraak met paus Johannes Paulus II. Moeder Teresa zou de paus ontmoeten omdat zij een huis voor de armsten der armen wilde stichten in het Vaticaan. En hij vertelt dat ze langs de grote laan reden die uitgeeft op het Vaticaan, maar dat daar langs de kant van de weg een zieke bedelaar lag. En moeder Teresa deed de wagen stoppen, stapte uit en verzorgde de man. Ze hield zijn hand vast, knielde bij hem en bad voor hem. En de lichtjes nerveus wordende meereizende zusters zegden haar dat ze te laat zou komen op de afspraak met de paus. Maar zij excuseerde zich en vroeg dat de zusters in haar plaats al zouden gaan, want dat zij eerst een afspraak had met Christus. Zij zag dus Jezus in de armsten der armen. En tenslotte nog een derde anekdote. We weten dat paus Franciscus heel graag pizza's eet. Maar er is nog meer. Kennen jullie de favoriete ijssalon van paus Franciscus? Onder de duizenden ijssalons in Rome heeft paus Franciscus zijn zinnen gezet op één adres, in het bijzonder. De ijssalon van Sebastiaan Padron. Het is bij deze Argentijnse handelaar dat de paus regelmatig zijn favoriete smaak bestelt. Dulce de leche granizado. En persagentschap Aletea ging meneer Padron opzoeken in Rome. De zaak ligt op een steenworp van het Vaticaan en draagt nog steeds de naam Padron die zij droeg in Argentinië. Toen de familie Padron in januari 2018 naar Rome verhuisde, konden ze zich bij lange na niet voorstellen dat ze een bestelling zouden krijgen van niemand minder dan de paus, hoewel de paus nooit persoonlijk op bezoek is geweest. 1 of 2 keer per week bestelt de paus bij ons, meestal voor meerdere personen, vertelde meneer Padron. Bovendien beveelt de bisschop van Rome ons adres aan bij vele priesters en kardinalen en de Zwitserse garde. En als goede Argentijn kiest de paus meestal voor de traditionele smaak dulce de leche granizado, dit wil zeggen een soort van karamel met chocoladestukjes. En meneer Padron legt verder uit waarom de paus juist dit ijssalon uitkiest. Ik gebruik zeer natuurlijke producten, melk en eieren, suiker, melkroom en fruit En dat is te merken aan de consistentie en de smaak. Het is geen ijsje dat in een paar minuten smelt. Alhoewel Paus Franciscus reeds verschillende dankbetuigingen had gestuurd, kregen de ijsmaker en zijn gezin dan toch de mogelijkheid om de paus te ontmoeten in oktober 2020 en dan nog een half uur lang in het Santa Marta-huis. En samen spraken ze over hun vaderland, Italië, zelfs de politiek en uiteraard het ijs. De familie vertrok met een Franciscaans kruisbeeld, elk een rozenkrans, een doos Argentijnse wijnen en een foto van deze ontmoeting. En beste vrienden, ik had nog een raad beloofd uit de vierde eeuw. En dit brengt ons wat terug naar het hemelse, naar de echte waarden in ons leven, naar het echte doel van ons leven. En de raad lijkt een beetje, hoe zou ik zeggen, morbide, een beetje luguber. Maar het is de realiteit voor ieder van ons, eigenlijk de enigste zekerheid in ons ganse leven. En zo bestaat er de uitspraak van woestijnvader Antonius van Egypte of Antonius de Grote uit de vierde eeuw. Rond zijn 20ste levensjaar stierven zijn ouders en vestigde hij zich in de oostelijke woestijn van Egypte als woestijnvader en stichter van het kloosterleven. Hij wordt beschouwd als de vader van het kloosterleven. En hij stelt ons voor: 2 maal per dag, je sterfelijkheid elke ochtend en elke avond in overweging te nemen. Bedenk dat elke dag je laatste kan zijn. En hij heeft ervaring, hij heeft er lang moeten op wachten, want hij werd 105 jaar oud. En in die zin schrijft hij: misschien haal je de avond niet. Misschien haal je de volgende ochtend niet. Maak dat je nu doet wat God behaagt. Doe goed, alsof het de laatste keer is dat je er de kans toe krijgt. Zoek God vandaag met een intensiteit, alsof je op sterven ligt. Zo, beste vrienden, we zijn aan het einde van deze 500ste uitzending van De Rots in de Branding. Ik dank jullie hartelijk voor het trouwe luisteren en de mooie aanmoedigende reacties van tijd tot tijd. Maar ik herhaal het, en dat is het belangrijkste: steun verder onze radio door gebed, maar ook door trouwe financiële steun. En doe het zoals de woestijnvader aanbeveelt. Doe goed, alsof het de laatste keer is dat je er de kans toe krijgt. En beste vrienden, we gaan eruit met een prachtig Hongaars lied ter ere van Christus Koning, het hymnelied van het Internationaal Eucharistische Congres. Laat een miljoen harten samenklinken, prijs de Heer. Hij is eens vlees geworden voor ons. Hij kwam onder ons als een kleinkind. Aan het kruis werd zijn bloed vergoten. Nu op het altaar, hier weer het kostbaar bloed, het offer van het Lam van God. Het lichaam van Christus is brood, Christus in brood en wijn. Volk van koning Stefaan, buig uw voorhoofd, val op je knieën en spreid je voor Christus uit. Al je zorgen en verdriet, al 1000 jaar is het kruis, de pilaar van je hoop. Laat het nu het teken van Christus zijn, Christus in brood en wijn. Een belofte voor een betere toekomst. Beste vrienden, tot een volgende keer.